Eerst even dit. Deze podcast bevat gesprekken waarin racistische beledigingen voorkomen, verteld in de context van persoonlijke verhalen. Hoewel de meest expliciete beledigingen weggebliept zijn, hebben ook andere woorden mogelijk schadelijke connotaties. Ze worden gebruikt om racisme en discriminatie te belichten. Luister voorzichtig en met zorg. Deze podcast heeft tot doel begrip en bewustzijn te bevorderen. Maar we beseffen dat dergelijke taal diep verontrustend kan zijn.
Op een dag vroeg Nadia, toen ze thuis kwam van school, wat hebben jullie eigenlijk uitgespookt daar in Rwanda?
Je luistert naar aflevering 4 van De Conversaties. Een podcast van Avanza Oost-Brabant in samenwerking met de stad Leuven. Daarin gaan we op zoek naar de mens in het verhaal van de kolonisatie. Op zoek naar verbinding. Weg van zwart-wit, richting begrip en veel kleuren. Ik ben Lisbeth Gijssel en dit is het verhaal van Sophie. Zij is pleegmoeder van twee kinderen met Afrikaanse roots en komt voor haar werk vaak in Benin. Sophie is volop bezig met de voorbereiding van een feest als ik aankom. Zowat 60 mensen zullen de volgende dag aanschuiven aan tafel voor een grote pan paella. Maar gestresseerd ziet ze er niet uit. Mensen die binnenvallen en meeeten, dat is Sophie gewend. Ze neemt me mee naar de werkkamer boven, waar het stiller is. En waar overal Afrikaanse kunst en andere voorwerpen hangen en staan. Ook aan haar vroeg ik naar iets wat voor haar een verband heeft met het koloniaal verleden in Afrika. Ze toont me een stoffen tas die ze kocht op de markt in Benin.
Als ik op een markt kom of zo, dan ga ik altijd in gesprek met de mensen die stoffen verkopen. En zo ben ik eigenlijk te weten gekomen dat die stoffen heel vaak een betekenis ook dragen.
Op een turquoise achtergrond staan donkerblauwe vogelkooien getekend. Rond of in elke kooi zie ik twee vogels. De deurtjes van de kooien staan open. Soms is één vogel ontsnapt, soms allebei.
De stoffen krijgen echt een naam. De stof die ik bijvoorbeeld hierbij heb, heet Si tu sors, je sors. Dus als jij vertrekt, vertrek ik ook. En dat is eigenlijk een heel feministisch motief. Hè? Van de vrouw die zegt tegen haar man, als jij de bloemetjes buiten zet, zet ik ze ook buiten. En voor mij staat dat symbool, die stoffen, voor ook het feit dat je niet altijd weet wat er achter de dingen schuilt. Zo zijn er stoffen die zeggen, ik ben veel mooier dan jij. Of ik heb veel meer geld dan jij. Een hele bekende stof is Mon mari est capable. Mijn man heeft geld, eigenlijk. Maar er is dan ook een stof, femme capable. Die zegt, een vrouw die voor zichzelf kan zorgen. Dus daar zijn eigenlijk heel wat betekenissen. En ik vind dat superboeiend om te zien dat er ook gecommuniceerd wordt op een manier die niet per se verbale communicatie is. Ik ben Sophie van Pelt. Ik ben net 51 jaar geworden. Ik woon in Kesselo samen met mijn man Geert en wij hebben 4 ondertussen volwassen kinderen. Bij ons thuis passeren er regelmatig andere mensen. En zo hebben we bijvoorbeeld al een hele periode aan pleegzorg gedaan, maar we hebben ook vluchtelingen opgevangen en recent hebben we 4 maanden een student uit Guinea gehuisvest hier. Daarnaast werk ik als docent bij de UCLL. De thema's waarover ik lesgeef, dat is enerzijds Frans en thema's in verband met sociale inclusie en diversiteit. Decoloniseren komt daar ook bij. En daarnaast begeleid ik ook studenten die stage doen in Benin, in West-Afrika. Wij zijn begonnen met pleegzorg in 2008. Het was eigenlijk heel toevallig. Een buurvrouw, die vingen eigenlijk een jongen op, een zoontje van een Rwandese mama. En die mama was zwanger van een 3e kindje en die wou eigenlijk tijdens de bevalling opvang vinden voor het middenste kindje, het meisje, die toen 1,5 jaar was. Mijn vriendin die zag dat niet zitten en zo is Nadia bij ons terechtgekomen. En zij ging normaal 10 dagen blijven. Maar uiteindelijk is zij in de jaren nadien in weekends blijven komen en is ondertussen al lang geen officiële pleegzorg niet meer, maar zijn wij nog altijd zeer betrokken bij dat gezin. Danny, het jongere broertje, is uiteindelijk ook beginnen meekomen. Dus op die manier hebben wij met dat gezin nog altijd een heel close contact. En hebben wij ook voor een stuk de schoolse loopbaan van de kinderen ook mee opgevolgd als de mama dat vroeg. Hè. Want wij onderschatten vaak de grote opdracht dat het is voor iemand die anderstalig is, die niet hier is opgegroeid, die ons systeem niet kent. Hoe moeilijk dat het soms is om goed te begrijpen wat er verwacht wordt. en om aan die verwachtingen te voldoen. Breng morgen verkleedkleren mee. Dat zijn de momenten waarop Jeannette mij eventjes belde van oh, heb je kleren voor een dokter? Want Dani wil een dokter zijn morgen. Ik beschouw Jeannette echt als een vriendin. En Nadia komt eigenlijk nog altijd, ze is nu 17 en komt nog altijd elke dag bijna huiswerk maken hier bij ons. Ze eet mee of ze eet niet mee of ze gaat naar huis. Maar dat is eigenlijk totaal geen punt, niet voor de mama en niet voor ons. Nadia vertelde onlangs dat er ooit een vriendin, met wie ze heel de lagere school was opgeroeid, aan haar vroeg wat haar eerste reactie was toen ze sneeuw zag. En ze vond dat een heel chockerende vraag, omdat ze zei, ja, wat was jouw eerste reactie toen jij sneeuw zag? Want we hebben dat waarschijnlijk op hetzelfde moment gezien. Of dat mensen vragen van, oh, we gaan een Afrikaans liedje zingen op school. Nadia vertaalt dat eens. En dan zegt ze, ja, kunt jij ook een Italiaans liedje voor mij vertalen dan? Als het gaat over Afrika, vindt ze dat heel moeilijk, omdat dan heel de klas zich naar haar draait en naar haar kijkt. Of ook de leerkracht vaak. Nadia vertelde dat ze ooit een spreekbeurt had over Rwanda. En dat ze daar een foto bij toonde en dat de leerkracht gezegd had, ja, die laatste foto, dat is duidelijk niet in Rwanda genomen. Want dat was een foto binnen in een modern appartement. En zij was toen heel boos, want ze zei, ja, het is omdat het niet in een hut is, dat het niet kan in Afrika zijn. En wat denkt hij wel? Maar ook een beetje verzet, maar dat is ook normaal. Het is niet fijn om altijd teruggeworpen te worden op dat aspect van je identiteit ook. We hebben wel veel gesprekken over dat soort dingen. Op een dag vroeg Nadia, toen ze thuis kwam van school, wat hebben jullie eigenlijk uitgespookt daar in Rwanda? En mijn man begon zo te lachen en die zegt, ja, wat bedoel je met jullie? Wie ben jij dan in dat verhaal? Hè? Want jij bent toch even Belg dan wij Belg zijn? Jij bent hier toch ook geboren? En dan hebben we zo'n heel gesprek gehad over wij en zij en jullie en hoe ver onze verantwoordelijkheid dan reikt als het gaat over die kolonisatie. En dan zie je dat dat toch echt een complexe discussie is, hè? Want dat ook voor iemand die opgroeit in twee culturen, dat ook soms moeilijk is om te weten tot welke groep behoor je en wanneer behoor je tot welke groep. Ik vind het een ongelooflijk geschenk dat wij aan pleegzorg mogen doen, want ik vind dat absoluut een win-win. Dat heeft er ook voor gezorgd dat voor onze kinderen kleur helemaal iets vanzelfsprekend is, of dat dat iets is waar dat ze ook wel veel over nadenken, want wij maken dat wel ook bespreekbaar. Maar dat heeft wel gemaakt dat er een heel grote flexibiliteit is in hoe zij denken. En misschien is die openheid en die flexibiliteit is misschien wel iets dat heel erg in ons leven vervlochten zit en ook in ons huis en de manier waarop wij leven en waarop wij omgaan met alles wat op ons pad komt. Hier eet eigenlijk bijna elke dag wel iemand mee. En ik had dat zelf niet door, maar op een dag, onze jongste dochter was misschien 6 jaar of zo. Ze deed de deur open voor de postbode en ik hoorde haar zeggen, oh, we zijn juist aan het eten, schuif maar mee aan tafel. En toen dacht ik, oh, we zijn misschien iets te open. Maar die man die wist ook niet goed wat er gebeurde. Maar die zei nee. Dus die heeft niet mee aangeschoven. Ik denk dat er vandaag nog altijd heel veel mensen overtuigd zijn dat zwarte mensen minderwaardig zijn. Of dat zwarte mensen trager zijn of minder kunnen of goed kunnen dansen. Er zijn ook positieve vooroordelen. Ik hoor toch heel duidelijk dat dat ook dingen zijn die indirect nog gecommuniceerd worden, ook naar jonge mensen. En dat is iets dat heel diep ingeworteld is. Maar die luid bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind door daar wat over te lezen, dat idee van die luid, eigenlijk is dat ook een verzetsdaad geweest in sommige situaties waar dat slaven bewust trager werkten om eigenlijk hun bazen een beetje te plagen of om zich te verzetten tegen de slavernij. Dus dat zijn eigenlijk dingen die vandaag nog doorleven, maar die ook wel ergens een kracht verbergen. Ik ben ondertussen, denk ik, een 15-tal keer in Benin geweest in West-Afrika. Wat mij dan toch wel opvalt, is dat er naar witte mensen vaak met heel veel geloof wordt gekeken. Wij krijgen heel veel krediet. Door zwarte mensen daar worden wij heel vaak bekeken als mensen die de waarheid meebrengen. En dat vind ik vaak wel moeilijk, want in zo'n ruraal gebied, op zo'n terrein, zijn ze eigenlijk zelf meer specialist van hun terrein dan dat ik dat zou kunnen zijn ooit. En er is altijd wel een grote zorg voor als ik naar het toilet moet. Of zo. Er is een grote angst om niet tegemoet te komen aan mijn verwachtingen. Dat is denk ik een groot verschil. Hè. Dat hebben we gezien met de student die hier verbleef. Dat was een student van 20 jaar, hè, die hier 4 maanden in een kot eigenlijk bij ons thuis had. Maar die was hier eigenlijk onzichtbaar. Die werd genegeerd door heel wat mensen. Ja, als hij in de McDonald's iets wou bestellen en hij had een vraag dat hij 3 keer moest aandringen om bediend te worden. Als ik in Benin op het platteland rondreis, dan zorg ik er altijd voor dat ik gekleed ben in Afrikaanse stoffen. Omdat dat heel erg gewaardeerd wordt, dat iemand wit de moeite doet om interesse, oprechte interesse te tonen voor hun cultuur. Maar ik heb dan natuurlijk een hele uitzet Afrikaanse kleren ondertussen. En hier heb je dan natuurlijk heel het gegeven van de culturele toe-eigening. Dat is eigenlijk wanneer je iets overneemt of iets op een hele oppervlakkige manier gaat overnemen uit een andere cultuur. En het dragen van die Afrikaanse stoffen kan gezien worden als culturele toe-eigening bijvoorbeeld. Dat mensen die zelf van Afrikaanse origine zijn, zich ergeren of storen aan het feit dat jij jou die stoffen toe-eigent. Dat gaat ook niet enkel over het gewoon dragen van dingen die eigenlijk aan die cultuur toebehoren, maar dat gaat ook over de macht die daaronder zit. Het feit dat het sowieso al geen gelijke machtsverhouding is en dat je dan ook nog eens gaat dat soort dingen overnemen. Ik vind dat zelfs een heel interessante discussie. Ik vind het soms moeilijk om mezelf daartoe te verhouden. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een vraag daarover gekregen. Eerder het omgekeerde, dan zit ik in de trein. Dan krijg ik soms zo glimlachende blikken van mensen. En vaak heb ik niet door dat het dan gaat over wat ik aan heb. Of iemand die zo ineens een duim opsteekt daarbij. Zo van, ja, goed gedaan. En dan weet ik eigenlijk niet direct waarover het gaat. Mensen die geconfronteerd worden met racisme, als zij naar witte mensen kijken, ook heel vaak zich afvragen van, gaat hij mij aanvallen, gaat hij mij negeren, gaat hij mij pijn doen? En als je dan ergens een teken hebt dat toont van, ik ben een bondgenoot, dat op een of andere manier ook wel je toegankelijker kan maken. Dus het is een heel dubbel verhaal. Je hebt enerzijds die culturele toe-eigening die kan tonen dat je er heel, op een heel superieure manier je iets toe-eigent wat eigenlijk van een andere cultuur is. En anderzijds kan het dragen van of het tonen van elementen uit een andere cultuur kan juist ook een tegemoetkoming tonen. Ik pas mijn taal constant aan. Toen Nadia en Danny nog heel jong waren, wilden zij niet bijvoorbeeld dat wij zeiden dat zij zwart waren. Zij zeiden zelf, maar wij zijn toch bruin. En dat is ook waar. Hè? Daardoor ben ik er ook bewust van als ik met mensen spreek, dat ik dat soms moet vragen. Sommige mensen vinden het logischer om zwart genoemd te worden, maar anderen hebben liever dat je zegt bruin of dat je iets anders zegt. En dan doe je dat toch gewoon. Het meest extreem is natuurlijk het N-woord. Hè. Dat is, ik heb het ooit in een gesprek hier aan tafel met het gezin hadden we het uitgesproken. Het ging over hoe onze grootouders spraken over zwarte mensen. En toen kreeg ik achteraf een WhatsApp-berichtje van Nadia. Jij hebt dat woord wel uitgesproken. En ze vroeg dan toch ook van, doe dat niet meer. En voilà, dan doen we dat niet meer. Maar dat die generatie van onze grootouders en onze ouders daar wat moeite mee heeft om woorden die voor hun niet beladen waren, om die los te laten, dat vind ik ook iets aanvaardbaar of iets te begrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet kunnen zorgen voor verandering door dat systematisch niet meer te doen. De studenten vandaag, je zou denken dat die al veel beter kunnen omgaan met diversiteit. Maar vaak schrik ik toch van de studentenpopulatie, dat die nog heel middenklas wit is. En dan is het voor mensen die zwart zijn bijvoorbeeld toch nog altijd moeilijk soms om in die groep zich staande te houden of om niet gevoeld te hebben dat zij heel zichtbaar zijn in die groep of heel erg ook bekeken te worden. Nadia moet vandaag ook kiezen. Hè. Ze zit in het zesde jaar en zij is daar heel erg mee bezig. Hè. Ze vraagt ook, als ik zou ik universiteit aankunnen? En als ik naar de hogeschool zou komen, hoe zit dat bij jullie met diversiteit? Is daar voldoende aandacht voor? En ga ik niet heel de tijd worden aangesproken als degene die het moet uitleggen aan de anderen? En ik denk, toen Nadia 14, 15 was, en we zien dat bij Danny ook, die is nu 16, hè, dan is dat ook wel moeilijker om jezelf altijd te zien als iemand die opvalt of die anders is dan anderen. Dus dan wil je vooral zoveel mogelijk lijken op iedereen. En vandaag denk ik dat Nadia op haar bijna 18, dat die eigenlijk al begint heel erg trots te zijn, ook op haar Afrikaanse roots. Maar ze wil daar dan ook wel in herkend worden. En ze wil ook naar een school gaan waar representatie is wat dat betreft. Nieuwsgierig blijven kijken naar hoe de wereld evolueert en flexibel daarmee omgaan, denk ik dat echt wel heel, heel belangrijk is. En dat is niet gemakkelijk. Dat is zo'n beetje de valkuil, denk ik, dat rond diversiteit wordt altijd gedacht dat dat makkelijk is. Maar het is niet makkelijk om in een appartement te wonen naast iemand die een totaal andere levensritme heeft dan jij, of die 's morgens heel vroeg aan het bidden is, of dat die andere maaltijden maakt met andere geuren. Dat zijn dingen die indrukken en prikkels die je niet gewoon bent. En ik denk dat wij heel lang in Europa gewoon geweest zijn van heel voorspelbare levens te hebben in heel voorspelbare groepen. En ik denk dat dat nog heel erg gaat veranderen in de toekomst.
Je luisterde naar aflevering 4 van De Conversaties, een podcast van Avanza Oost-Brabant in samenwerking met de stad Leuven. Dit was het laatste verhaal in deze reeks. Maar luister zeker ook naar de bonusaflevering. Daarin ga ik in gesprek met Ronnie Mossuze, die het project De Conversaties begeleidde. Want dit is veel meer dan een podcast. Ronnie vertelt hoe je polariserende thema's bespreekbaar maakt, zonder dat je ruzie krijgt. Want dat heeft hij gedaan de afgelopen weken. Onder meer met Sophie, Veronique, Hyacinth en Chris.